Regeneratieve landbouw, wat is het eigenlijk? Welke kansen biedt mij dit als professioneel agrarisch ondernemer en welke uitdagingen liggen er nog? Je ontdekt het in deze podcast van Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk Regeneratieve Landbouw van Agriveur, waarin akkerbouwer Christian, tuinder Marta en melkveehouster Asanne je meenemen in de wereld van regeneratieve landbouw.
In de vorige podcast hebben we het gehad over het bodemvoedselweb, voornamelijk de theorie. Nu weten we hoe belangrijk de bodem is, het nut van micro-organismen en vooral het belang van een diversiteit aan organismen en planten. In deze podcast praten we verder met Tanja Dekker. Hoe brengen we deze theorie nou in de praktijk? Tanja, zou jij als eerste nog een keer willen uitleggen wat het bodemvoedselweb is?
Ja, ik zal het even heel kort doen. Het bodemvoedselweb is eigenlijk een civilisatie ondergronds. En net als bovengronds we allerlei soorten functiegroepen hebben, zoals bakkers, timmerlui, etc., heb je dat ook ondergronds. En daar heten de bakkers en de timmerlui heten bacteriën, schimmels, protozoa's, nematoden. Die zijn in grote hoeveelheden aanwezig, moeten dat ook zijn, en werken samen.
Oké. Ja. En waarom is dat belangrijk?
Ah, waarom is het belangrijk? Het bodemvoedselweb verbouwt je bodem, zodat het gewoon waterdoorlatend is. Hè? Dat de compactie kunnen ze oplossen. Daardoor kunnen wortels heel diep groeien. En wat willen planten hebben? Planten willen wat nutriënten hebben. Dat doet het bodemvoedselweb opdiepen en aan planten geven. En planten in ruil daarvoor geven de microben weer wat te eten. En dat is die exudates die gemaakt worden door fotosynthese.
En jij bent onderzoeker en adviseur rond dit bodemvoedselweb. Ja. En waar kijk jij dan naar?
Ja, ik kijk met mijn microscoop naar de functiegroepen die aanwezig zijn. Hoe groot is die biomassa en in welke verhouding staan ze tot elkaar? En dat zegt dan iets over die bodemsuccessie. En als er dan groepen missen, dan kan ik zeggen, hey, weet je wat, we moeten even wat toevoegen. Als die groep wordt toegevoegd, dan is er een nieuwe balans en dan kan het ja, de gezondheid van de bodem herstellen.
Oké, dus jij krijgt een bodemmonster van een boer. Ja. En die ga jij dan onder de microscoop ga je die bekijken.
Ja, maar. Exact.
En dan kijk je dus naar functiegroepen en tel je dan aantallen? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, we kijken naar de bacteriën en hoe groot de bacteriedichtheid is. We kijken naar de schimmelpopulatie en hoeveel protozoa's er aanwezig zijn. Die zijn gewoon te tellen. De nematoden uiteraard. Hoe heet dat in het Nederlands ook alweer? Aaltjes.
Aaltjes, ja.
Oké. Okay. En verder, waar kijk je verder nog naar? Want kijk je ook naar kleur, geur?
Zeker, ja, ja. Het bodemmonster wat ik krijg, ik kijk zeker naar de kleur. De kleur van de bodem zou eigenlijk heel mooi donkerbruin moeten zijn. Zo donkerbruin als 72% chocolade. Dat is bijna zwart, maar het is niet echt zwart. Een bodem die heel gezond is, die ruikt ook naar een bosgrond. Ja. En wat je ruikt is niet bos, je ruikt eigenlijk microben. Dat is wat je ruikt. Dat is de kleur, de geur, de structuur.
Hoe kan het dat die kleur donkerbruin is? Wat maakt dat?
Nou, alleen een bodem die donkerbruin is, die een mooie donkerbruine kleur heeft, die is vervuld met humuszuren en vulfinezuur en almex. Dat zijn allemaal producten die eigenlijk door die functiegroepen gemaakt worden. Het is niet één die dat kan. Alleen maar door samen te werken maken ze vulfinezuur en humuszuur. En dat maakt die bodem zo mooi donkerbruin.
En dat zijn dus toch eigenlijk dus hele instabiele organische stoffen.
Het zijn hele stabiele organische stoffen die ook nog hele andere bijzondere eigenschappen hebben. En dat is dat ze nutriënten aan zich weten te binden. En het wil zich heel graag rondom een wortelstelsel heen draperen. Het zal ook heel langzaam tot niet uitlogen, dat het wegvloeit. Dat zijn de eigenschappen van humic acid, van humuszuren.
Dus het werkt eigenlijk net als een beetje als kleideeltjes. Dat ze dus zeg maar je CEC-waarde, je
kek gaat enorm omhoog. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Okay. Ja. Mooi. En daarnaast noemde je net nog volgens mij structuur, dat je daar nog naar kijkt.
Ja, je wilt eigenlijk naar een broodkruimelstructuur kijken. Zullen niet heel veel mensen zijn, maar als je brood bakt en je hebt een vers brood en je snijdt hem open, dan heb je hele mooie grove kruimels. Hè? Als je dat brood laat uitdrogen en je snijdt er dan weer wat af, dan heb je die hele fijne kruimelstructuur, toch? Ja. Ja. Wat je wilt is die mooie grove broodkruimelstructuur zien als je naar je bodem kijkt.
Oké, en hoe kan het dan dat er die structuur op die manier is?
Dat wordt inderdaad gecreëerd door het bodemleven zelf. Okay. Dus de kruimelstructuur, dat is het aan elkaar plakken door bacteriën van allerlei soorten bodemdeeltjes. Dus stukjes zand of organisch materiaal, alles wat zij lekker vinden, wat voor hun voedsel is, dat lijmen ze aan elkaar. Dat zijn dan microaggregaten. En dan is er voldoende ruimte ineens ontstaan voor schimmels om binnen te komen. En die trekken dat weer open, zodat er ruimte ontstaat voor water om binnen te komen, om gas om te ontsnappen. En die structuur heb je nodig, zodat die wortels zo diep mogelijk kunnen groeien.
Oké, mooi. Dus, en daarna bekijk je dan onder een microscoop.
Ja.
Dus dan kijk je naar welke micro-organismen er zijn. En daarnaast kijk je ook nog naar andere dingen als organische stof.
Dat kun je ook heel mooi zien liggen. Het is niet iets wat we tellen, maar het is iets waar we naar kijken. Het organisch materiaal heeft dan ook een kleur. Als het honingkleur heeft, ja, dan kunnen we meteen zien dat is vulvinezuur. Maar als dat heel mooi donkerbruin is, ook 72% chocolade donkerbruin, dan zien we dat het humuszuren zijn. En daar word je hartstikke gelukkig van om te zien. En je wilt eigenlijk die mooie donkerbruine situatie zien.
Precies.
Dus eigenlijk moet je grond minder op de grondkleur lijken, maar liever iets bruiner, donkerder.
Ja, bruin, dan mooi donkerbruin, ja.
Oké. En maar als boer zijn, want je hebt net dan die broodkruimelstructuur. Als boer kun je zelf ook nog dingen zien naar je land om snel te zien hoe je grond ervoor staat?
Joh, je hoeft er alleen nog maar overheen te lopen en dan voel je al. Hè? Heel vaak als ik nu over land heen loop, dan is het zo hard alsof ik over asfalt heen loop. Ja, dan voel ik meteen compactie. Dus dat kun je zelf ook zien. Maar je ziet ook als water blijft staan op je land, dan weet je ook dat je compactie hebt. Het water loopt niet weg. Wat een groot probleem is, want de microben in je land die hebben zuurstof nodig. En zuurstof beweegt zich heel slecht door water heen. Of dat water moet in beroering zijn gebracht. Maar stilstaand water, daar zit heel weinig zuurstof in. Duurt dat te lang voordat dat water wegloopt? Ja, dan als ze genoeg tijd hebben, dan kunnen ze nog zichzelf in stase brengen. En dat is een soort slaapstand. Dan wachten ze tot de condities weer goed zijn. Duurt het te lang, te weinig zuurstof, ja, dan gaat het bodemleven stuk, als in dat gaat dood. En dan voordat het weer op gang is, ja, dat moeten de omstandigheden gunstig zijn, snel gunstig zijn, om dat weer te herstellen.
Maar kun je dat ook ruiken?
Ja, natuurlijk. Want anaerobe processen ruiken nogal vies, hè? Naar braaksel of naar verrotte eieren. Dat zijn eigenlijk allemaal luchtjes, zal maar zeggen, van de anaerobe microben. Als het zuurstofrijk is, dan ruikt het eerder naar bosgrond.
Oké, dus eigenlijk als jij als boer zelf een schep in de grond steekt, dan zou je dus korrelige, grove, korrelige structuur moeten zien.
Ja.
En het moet lekker naar bosgrond ruiken.
Ja, en je wilt ook dan kijken naar de vochtigheid. Dus het moet niet hartstikke droog zijn. Dan moet je met je niet-dominante hand wat van dat bodem voor mij dan linkerhand doen. Dat vouw je dicht. Je knijpt niet hard, maar je vouwt het dicht. Je doet het open. Als het dan van je hand afvalt, dan weet je dat er te weinig vocht in die bodem zit. Als dat mooi een klompje blijft, ja, dan weet je dat er voldoende zit. Als je het vouwt en er komt water uit, je knijpt niet eens en er komt water uit, dan weet je ook, ja, dan is het te nat.
En te nat betekent dus dat het te veel compactie is dan eigenlijk. En te weinig structuur in de grond.
Ja, want dan kan het water niet doorlopen. Normaal gesproken is het zo dat het water, hoeveel er ook valt, altijd door die bodem heen kan gaan. Dat wordt dan helemaal gezuiverd en schoongemaakt door de microben. Voor hun is alles wat een nutriënt is iets wat lekkers is. En wat er overblijft is compleet schoon bodemwater. En dat gaat dan je grond in. Ja, je grondwater is totaal gezuiverd door die microben.
Ja, dus ook, want nu we deze podcast opnemen, is er heel veel water gevallen.
Ja.
Maar eigenlijk, als je een gezonde grond hebt, zou nog steeds dat water opgenomen moeten worden.
Ja, of er gewoon doorheen lopen. Er genoeg microben zijn, dan zul je ook niet zoveel uitspoeling hebben. Hè? Dan wordt alles wat nutriënt is, dat wordt opgenomen in de biomassa van de microben. Als ze met te weinig zijn, hè, dan kunnen ze het niet snel ophappen.
Nee.
Dan komt het in het grondwater terecht.
Nu en dan heb ik nou een vraag over. Bij sommige sloten zie je nu ook dat het water heel erg verkleurd is. Een beetje die grondkleur. Betekent dat dan dat dat daar dus die aggregaten, de bodemleven, niet zo goed heeft kunnen zuiveren en vast kunnen houden?
Of? Ja, als je dus heel veel duckweed ziet, wat is dat in het Nederlands ook alweer? Kroos.
Okay, ja.
Als je veel kroos ziet, dan is dat omdat kroos is een heel klein plantje. En als er heel veel nutriënten in dat water zitten, dan krijgt dat plantje, kan heel goed groeien. En dan zie je ook dat het in no time het kroos alles dichtgooit. Het grote nadeel is dat ze het zo dichtgooien dat er ook geen zuurstof meer in dat water komt. En dan heb je daar ook weer een grote sterfte van microben, maar ook van vissen of van andere dieren die in het water leven. Dus ja, kroos is een teken dat er veel te veel uitgeloogd wordt. Dat er te veel uitspoelt.
Dus een goede bodembiologie zorgt ook dat je je nutriënten dus beter vasthoudt.
Alle nutriënten worden dan vastgehouden. Alle nutriënten worden in de biomassa van de microben vastgehouden. En heb je dus geen uitspoeling. Dus ja, als het wel uitspoelt, dan is het onmiddellijk een indicatie dat ze met te weinig miljoenen zijn. Ja. Ze moeten met miljoenen zijn.
Dus als je te veel kroos ziet, weet je eigenlijk, hier gaat in mijn bodem al iets mis.
Ja, te weinig bodemleven.
Hoi. En nou bijvoorbeeld boven de grond, op gewassen, bijvoorbeeld insecten, kevers, spinnen, slakken. Kun je daar ook iets aan afleiden?
Ja, daar is ook veel aan af te leiden. Dus veel af te leiden aan het soort onkruid. Je moet nooit alleen maar naar één plantje kijken. Net als dat civilisaties ondergrond samenwerken, heb je dat onkruid bovengronds ook samenwerkt. Dus dan zijn er verschillende onkruidjes die gezamenlijk aangeven, hey, hier is compactie en dat zijn wij met elkaar aan het oplossen. En dat zijn de onkruiden met een penwortel. En die gaan ook samenwerken om met hun penwortel eigenlijk door die compactie heen te komen. Maar er zijn andere groepen, onkruidjes, die aangeven, hey, dit betekent dat er een wateroverlast is. Of dit betekent dat er te veel droogte is. Dan heb je een andere type onkruid die opkomt. Maar je moet kijken naar de groep.
Dus eigenlijk zeggen jouw onkruiden iets over de staat van jouw bodem.
Ja, het is een onmiddellijke reflectie, zou maar zeggen, een weerspiegeling.
En als je dan bijvoorbeeld, je zegt groep, maar even de paardenbloem als voorbeeld die we allemaal kennen. Wat zou dat dan kunnen zeggen?
Nou, de paardenbloem is ook wel een speciale. Dat is eigenlijk een calciumpomp. Hij heeft een hele diepe penwortel. Hij komt eigenlijk alleen maar in het leven als paardenbloemen merken dat in die bovenste 10 centimeter er te weinig calcium is. Dan zul je ze zien ontspringen. En ze pompen dus die calcium in hun bovengrondse biomassa en dat geven ze weer aan die bodem. Dan kun je je voorstellen dat proces heel langzaam kan gaan. Ja. Dus mocht je de bodem moeten beïnvloeden, dan kun je inderdaad dan ook calcium toevoegen. Aha. Je hoeft niet, het hele spel van samenwerken met de microben is dat je het wilt, het land wil je zo maken dat het de condities optimaal zijn voor het product wat je wilt verbouwen. En dat betekent dat vraagt om een bepaalde successie in die bodem, met een bepaalde groep aan microben die er zijn. En dan kun je prima boeren.
Ja, dit is eigenlijk bijvoorbeeld in het geval van die paardenbloem, dat kan dus wijzen op te weinig beschikbare calcium in de bovenlaag. Dat kunnen die planten uiteindelijk zelf oplossen, maar dat duurt lang. Maar dan heb je dus misschien ook een indicatie van, oké, ik kan wat calcium gaan strooien, kan ik het ook oplossen?
Ja, exact. En dan krijgt zo'n plantje eigenlijk een evolutionaire tik op zijn kop. En die wordt gezegd, hey, je functie is voorbij. Dus ik vind het ook heel erg leuk wat, hoe heet ze? Nicole Masters. Nicole Masters heeft echt een geweldig iets uitgeprobeerd. En dat is, stel je voor, je hebt heel veel onkruidjes groeien ergens. Hè? Dat onkruid groeit daar om een probleem op te lossen. En hoe doen ze dat oplossen? Ze pompen de nutriënten die ontbreken, die pompen ze in hun bovengrondse biomassa. Als je nou die planten, de nutriënten uit die planten haalt, hè, er is een proces voor, een fermentatieproces voor. En je sproeit dat weer over het land heen, hè, de nutriënten die eigenlijk gemist worden, dan houdt dat onkruid onmiddellijk op met daar groeien, want hun functie is eigenlijk opgelost. Hè. Het probleem wat ze wilden oplossen is opgelost. De nutriënten dus, zijn nu.
Dus geen aanleiding meer voor hen om dan te kiemen.
Exact, en dat is wat je ziet, dan kiemt het daar niet meer. En daar waar je het niet gesproeid hebt, daar ontkiemt het nog steeds wel.
Interessant, dus wij kunnen eigenlijk al leren door heel erg naar de onkruiden te kijken, wat er aan is. Als boer zijn. Maar bijvoorbeeld slakken en dergelijke. Een beetje, als je nu even dan denkt aan de plaagbeestjes. Ja, is daar ook nog iets over te zeggen?
De opruimingsdienst.
Ja, als je die nou veel, als je veel slakken hebt, heb je dan ook een bepaalde onbalans of zo?
Ja, dan is er ook een bepaalde onbalans. Slakken en luizen komen op plantjes af die zelf moleculen afgeven dat ze niet op hun plek zijn of dat ze in stress zijn. Ja, als een plant immuun is, weet je, dan geeft die moleculen niet af. En dan worden ze letterlijk voorbijgevlogen. Het ruikt dan ook niet meer naar eten. Ja, als een plantje in stress is, vaak is het dan ook zo dat de aminozuren niet goed verwerkt zijn tot complete proteïnen, waardoor de geur van de plant ook verandert. Ja, de geur van de plant verandert in voedsel voor slakken. Ja, elk dier gaat af op het voedsel wat lekker ruikt. En dat is dan voor slakken geldt hetzelfde. Als zo'n plantje niet de moleculen zou afgeven van ruim me op, dan zou zo'n slak er niet op afkomen.
Ja, precies, dus eigenlijk zegt dat ook weer heel veel over je bodemleven en de balans van je bodemleven.
Exact, want als een plantje niet kan krijgen wat hij nodig heeft, dan raakt een plantje zelf uit balans.
Ja.
En dan krijgt hij stress en dan zegt hij, ik ben niet op mijn plek, ruim me op.
Maar bijvoorbeeld spinnetjes en zo, is dat, wil je dat juist niet zien?
Of? Juist wel, dat zijn hele goede roofdiertjes. Dat zijn hele goede, en dat horen bij de geleedpotigen. Ik moet zeggen, helaas zijn ze ook weggevaagd. Hè? Heel veel geleedpotigen, doordat er heel intensief landbouw plaatsvindt, zijn de geleedpotigen eigenlijk ook verdwenen. En die
insecticides
hebben,
bijvoorbeeld?
Ja, ja, we hebben ze echt wel nodig.
En geleedpotigen zijn spinnen... Kevers.
Spinnen, kevers, mites. Oh, wat is dat in... nou heb ik het in Nederlands.
Nee.
Teken.
Mijten.
Oh, mijten,
teken. Mijten en teken, ja. Maar ook in microscopisch klein, hè. Zijn ze ook. Maar je hebt alle functiegroepen nodig. Ja, dat is wat ik een functiegroep noem.
Ja.
Al die functiegroepen heb je nodig.
Maar wat doen zij dan? Zij bejagen jouw plaagbeestjes van je gewas of zo?
Ja, dus zeker spinnetjes, die zijn er heel goed in om eitjes, insecteneitjes die jij eigenlijk, insecten die je ook niet wilt dat die zich ontwikkelen, die maken zij ongedaan. Dus ja, ze zijn geweldige verdedigingssysteem wat je eigenlijk wil hebben.
Aha.
Ja. Dus het is onderdeel van je bodemvoedselweb, maar dan boven de grond.
Exact.
Eigenlijk.
En nogmaals, leven trekt leven aan. Die spinnetjes die komen niet als er voor hun geen voedsel is.
Nee. Ja. Ik denk dat we even gaan naar van ja, en hoe kan je hier als boer nu mee verder?
Ja.
In de vorige podcast hebben we al dingen genoemd als minimale bodembewerking, diversiteit maximaliseren. Maar waar we het nu nog even over wilden hebben is ja, hoe voed je dan je bodem? Je noemde net als ik hier ergens een, volgens mij, ik weet niet of je het woord extract noemde, compost.
Ja, nee, we hebben het helemaal nog niet gehad over compost, maar compost is eigenlijk het samenstellen van materialen waar de microben eigenlijk al op zitten. En dat zijn jouw lokale microben die bij jou al het werk doen. Dus daar ben ik ook een grote voorstander van. Ik ben geen voorstander van compost maken in Frankrijk en dat hier uitrijden. Want dat zijn hele andere microben. Ja, ik wou een grapje maken dat ze alleen heel graag knoflook eten, maar dat is niet waar. Maar je moet eigenlijk werken met je lokale microben. Okay. En wat is dan heel slim om dan daar compost van te maken? Compost maken is aan de ene kant heel eenvoudig. Aan de andere kant zitten er heel veel details aan, waardoor je dus toch wat moet weten. Maar je mengt eigenlijk stikstofrijke producten. En dat zijn alles wat groente is, zal ik maar zeggen. Alles wat groen is met koolstofrijke producten. En dus alles wat houtachtig is. Die samenstelling zet je bij elkaar. En dat wordt dan uiteindelijk omgezet door microben die alles wat afgebroken moet worden omzetten in compost. Dus eigenlijk een soort ongebreidelde potentie aan diensten die ze kunnen leveren met die microben in die compost. Dus, maar waar bestaat compost dan precies uit? Uit organisch materiaal, mineralen en die microben.
Dus compost is niet zozeer een meststof, maar meer een stof om je nu bodemleven weer aan te vullen of zo.
Dat is eigenlijk waar je compost voor wilt hebben. Is je wilt uit die compost weer je microben halen. Nou is het wel zo dat er heel veel nutriënten in zitten, maar die zijn biologisch gefixeerd. Dus zijn ingeklikt in het organisch materiaal. Dus ja, er zitten ook heel veel nutriënten in, maar de meeste nutriënten zitten in de biomassa van de microben zelf. En wat je wilt doen als boer is snappen dat je wilt een microbe voeden. Want die microben die voeden weer jouw planten. Dus waar zorg je dan voor? Je zorgt ervoor dat de condities goed zijn voor die microbegroepen ondergronds. En je wilt dus eigenlijk je microben voeden in plaats van je planten met directe nutriënten. Als je je planten wil gaan voorzien van nutriënten, doe het dan niet via de bodem. Want dan zou je samenwerkingsverbanden kunnen doorsnijden. Doe dat dan met bladmest.
Maar hoe werkt dat, die samenwerking doorsnijden? Dus als ik bijvoorbeeld als ik gewoon rijke bemesting aan met kunstmest doe, wat gebeurt er dan? Stopt die plant dan met samenwerken?
Of? Ja, die stopt dan met samenwerken, die snijdt die band door, want het kost hem energie om samen te werken met die microbegroepen ondergronds. En hetzelfde als voor jou en mij, als ik gratis water kan krijgen, dan ga ik niet in een winkel water kopen. Maar als een plant heeft wel fosfor en stikstof et cetera nodig, en heel regelmatig nodig, het is een van die macronutriënten wat een plantje voortdurend nodig heeft. Dus beter is het om die aan te sluiten op een voorziening die heel stabiel is en die je de hele tijd kan leveren. En dat is dus dat microbenpakket ondergronds. Mm-hmm. Veel slimmer dan dat wij dat bovengronds proberen te regelen. Want dan nemen we die functie in feite over. En wij zijn nooit zo nauwkeurig als wat bacteriën en fungi ondergronds zijn.
Dus eigenlijk, als je bemesting toepast, wil je dat zo doen, zodat je dus die samenwerking met het bodemleven zo min mogelijk verstoort.
Ja.
Maar je kunt dus wel bemesten,
ja.
Maar je moet dus gewoon goed snappen wat je doet.
Ja. Ja, en wat het makkelijkste is eigenlijk dat je een groenbemester hebt, die de nutriënten in zich opneemt die je wilt hebben voor je cash crop, voor wat je zometeen echt wil verbouwen. En dan voordat je je cash crop erin gooit, maak je het groenbemester kapot. Die is vol met de nutriënten die jouw vervolgplantje nodig heeft. En het plantje kan dan prima groeien. En dat is dan je basisbemesting. Als je dan denkt, hé, we moeten toch een booster hebben, dan bladmest geven.
Ja, en dan dien je dan ook nog compost toe. Dat je bijvoorbeeld zegt, doe groenbemesten, dan nog iets met compost en dan bladmeststoffen?
Ja, de reden waarom ik compost inzet eigenlijk is om bepaalde om bodems te verschuiven. He, als je in een hele vroege successie zit en een bodem kan alleen maar onkruid produceren, dan weten we al, dan moeten we die hele groep gaan verschuiven naar productiviteit. En dat kan ik het beste doen met compost. Niet omdat daar zoveel nutriënten in zitten, maar omdat daar de microben in zitten. Microben hebben zich vastgeplakt aan het organisch materiaal, dus dan is het kunstje wassen eraf, dat noemen we een extract. Okay. Dus we proberen ze van het organisch materiaal gewoon in het water te krijgen. En dan is het zoveel makkelijker om de microben in de bodem te laten zakken. Gewoon
en
met water.
Was je dat er dan af?
Ja, ik doe het gewoon nog even met handmassage. ik deed het al voor. Ik ben hier een beetje aan het masseren. Maar je hebt er natuurlijk ook extractieapparaten voor.
Ja.
En dan kun je het dus in principe gewoon met een veldspuit. Kun je
die ja, spuiten? Dat is helemaal de bedoeling.
Okay.
Ja. En je kunt het gewoon in een emmer water doen. Hè. Je hoeft niet hele grote broei- of brouwmachines te hebben. Het gewoon al wassen in water. En dan even weer door een zeef gooien, dat je echt alleen maar de microbenwater hebt, zou maar zeggen, dan ben je er al.
Maar eigenlijk heb je dus, als je een bodem eenmaal goed is, zou je dat niet meer nodig
hebben? Nee, nee.
Maar dus met bodems die je wil verschuiven of een nog onbalans hebben, zou het dus slim kunnen zijn om die microben gewoon op je land te spuiten.
Exact, ja. Dus als het eenmaal in balans is, dan houdt mijn werk ook op. Dan hoef ik niks meer te doen, want dan houdt de kringloop, dat is wat je wilt bereiken. Je wilt een groenbemester die de nutriënten levert en het bodemleven ook nog eens extra nutriënten geeft, hè, door die exudates die ze produceren. Dus het microbeleven blijft leven. Dan gaan we het groenbemester liquideren, die brengen we om.
En hoe doe je dat dan? Met wat voor soort bewerking?
Ja, roll and crimp heet dat. Dus je rolt het en het wordt ook gesneden tegelijkertijd. Dus dan dat plantje gaat dood. En al die nutriënten worden dan beschikbaar gesteld. Het is dus rechtstreekse voeding voor het microbeleven. En dat wordt weer omgezet naar nutriënten die naar je cash crop gaan.
Okay. Maar je werkt er dus niet in? Eigenlijk.
Nee.
Je legt het erop. Want dat is ook wat we vaak doen. Denk, moeten we het inwerken?
Nee, hoeft niet.
En je doet ook niet frezen. Eigenlijk gewoon rollen en snijden dan. Maar je snijdt de plant, niet de grond.
Nee, je snijdt de plant om zeker te weten dat die plant niet verder groeit. Ja. En dat die dan zijn nutriënten gaat afgeven aan die bovenste laag.
Dus eigenlijk verleg je de bemesting meer het voeden van bodemleven.
Ja.
In plaats van zelf het gewas rechtstreeks te bemesten.
Ja, exact. Ja, en ik denk dat dat de misvatting was van hiervoor. We dachten van, hé, die taak nemen we over. Wij voeden de plant. Maar ja, dan snij je dus die relatie weg met de microben. Door dat nu weer te herstellen, put je ook letterlijk niet meer de bodem uit. Want nu wordt er werkelijk veel onttrokken. En er is nou te weinig microbenleven. En dan dan erodeert eigenlijk zo'n stuk land.
Dus want als jij het heel grof gezegd, als jij rechtstreeks je gewassen aan het bemesten bent. En dus eigenlijk zonder dat je dat misschien wil, de samenwerking met het bodemleven doorsnijdt, dan kan het dus best zijn dat het bodemleven dus afneemt en misschien wel verhongert, omdat hij niet meer gevoed wordt door de plant. En dan heb je wel een gigantische mooie opbrengst aan gewas, maar je bodemleven die gaat achteruit.
Ja, exact.
Oké.
Okay. Ja.
En hoe doe je dat dan met jouw analyses? Want jij kijkt ernaar.
Ja.
Hoe werkt dat in de praktijk? Jij kijkt dus naar bodemmonsters, dan vertel jij je bevindingen.
Ja, maar het is nooit echt één dingetje waar we naar kijken. Hè? Dus ja, sowieso is er een gesprek. Ook met de boer, wat is de geschiedenis van het land, welke problemen worden ervaren, want dan kan ik ook gerichter kijken. Ik wil ook weten, is daar sprake van compactie, dus met een penetrometer kijken we naar de compactie. Is dat een probleem, dan is dat wel een hoge prioriteit om daar als eerste wat aan te doen. Wie kan er wat aan doen? Ja, alleen maar het microbeleven kan dat voor elkaar brengen om die structuren weer in te brengen. Ik wil ook weten over de waterinfiltratie. Hoe goed gaat dat met het water doorlopen? Of blijft er eigenlijk water liggen? Of wordt water eigenlijk afgestoten? Is het hydrofoob? Dus het is nooit één ding waar je helemaal alleen maar naar kijkt. Je zet verschillende brillen op. Ik wil ook weten over het onkruid wat daar groeit.
Okay.
Maar dan kijk ik zeker naar de bodem. En dan kijk ik naar de verhouding tussen de schimmels en de bacteriën. Ik wil ook zien dat er een diversiteit aan schimmels is. Dat zie ik aan de kleur. Schimmels hebben pigmenten. En de kwaadaardigen hebben geen pigmenten. Dan kun je dus ook al heel makkelijk het onderscheid zien. Overigens, iedereen kan dit. Hè? Het is echt niet heel moeilijk. Want net als dat je het onderscheid kunt maken tussen honden en katten. Hè? Want die zien er heel anders uit. Is dat met een microscoop ook zo. Een fungi ziet er heel anders uit dan een protozoa. Ja. En dus kun je ze ook heel makkelijk herkennen. En zijn ze ook te tellen.
Ja. Maar je moet wel weten waar je naar kijkt.
Ja, maar dat is allemaal te leren. Ja. En dat is, het is, ik wil ook echt gewoon benadrukken dat het niet moeilijk is. Dat is het. Misschien het moeilijke is dat het niet moeilijk is.
Ja. Maar jouw analyse, die kijkt dus eigenlijk niet zozeer naar het bemestingsniveau van de bodem of iets, maar meer gewoon hoe de status is van je bodemleven of het in balans is. En dan kun je dan samen met zo'n boer een actieplan bedenken van, want dit is denk ik ook een gevolg van wat je zelf doet met de bodem, toch? Wat je er tilt, hoe je het tilt.
Ja,
dus dat kun je beïnvloeden.
Ja, totaal. Dus kijk, op het moment dat ik moet kijken, en is het meestal altijd een probleem. Ik word nooit een monster gestuurd. Dat kan altijd nog wel een keer dat iemand mij een monster stuurt van, dit is de beste bodem die ik ooit gezien heb. Wil jij eens even kijken? Dat zou ik heel graag hebben. Dus ik kijk naar een bodem. Meestal zie ik echt alleen maar bacteriën. Als dat de nutriëntencyclus is, dat is de laagste, de kleinste nutriënten. Absoluut is er een nutriëntencyclus gaande. Maar je wilt zien dat er ook genoeg protozoa's zijn. En dan wordt die nutriëntencyclus omhoog gekikt. Ik heb het de vorige podcast gehad over die poeploop.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Dus protozoa's gaan bacteriën eten. Die naar de elke zesde moeten ze onmiddellijk poepen. En dat is direct opneembaar voor plantjes. En zo kun je ook zien dat plantjes verder kunnen groeien. En de volgende in de serie die je niet wil missen, dat zijn de fungi's, de schimmels. De volgende in de serie zijn de nematodes. Volgende in de serie zijn de microgeleedpotigen. Ja. Alles wat ontbreekt, zal maar zeggen, dat kun je aanvullen. En als je het aanvult, dan is het zo mooi dat het leven trekt leven aan. Dus als je eenmaal de dominee steen omver hebt geholpen en hij is eindelijk eindelijk komt hij in de juiste successie terecht. Dan vallen dingen op zijn plaats eigenlijk.
En dus eigenlijk als je met compost of zo'n extract wat je noemt. Ja. Dan stimuleer je het en dan zet je eigenlijk die domino steen in beweging.
In beweging.
Maar dan moet je wel je handelingen wel aanpassen. Als je dan hetzelfde blijft doen.
Dan vermoord je ze de hele tijd. Dan moet je elke keer opnieuw beginnen. Wat de microben ook doen. Dus daarom hoop ik dat mensen gaan beseffen dat we niet meer moeten ploegen.
Het is dus een heel ingewikkeld spel. Want uiteindelijk heb je ook met de praktijk te maken. Soms moet je misschien wel een keer ploegen. Maar, dan moet je misschien daarna weer dingen opbouwen.
Ik denk in die overgangsfase zullen we nog wel blijven ploegen. Ik denk dat we dan ook... We zijn intelligente mensen. Hè? Als we eenmaal snappen dat we het op een andere manier beter moeten doen. En we zijn goed in kijken. En we zijn heel innovatief en creatief als mensheid. Dan gaan wij, terwijl we in transitie zijn, gaan wij begrijpen en beseffen hoe we het nou zo moeten doen dat die condities optimaal zijn voor de microben. Zodat wij ook optimale eindproducten krijgen. We zijn slim genoeg om dit uit te zoeken.
Ja. En we hebben nu over ploegen, maar het is eigenlijk volgens mij meer het mechanische bodembewerking. Je wilt het liefst zoveel mogelijk hun huis intact houden.
Ja.
Maar als je het uit management moet doen, dan is het eigenlijk goed nieuws. Je kunt ze dus ook weer terugbrengen door extracten of op een of andere manier te stimuleren.
Ja, dus zodra je weet, oké, ik ga een grote verstoring aanbrengen, breng dan ook even de hulptroepen mee die dat weer kunnen oplossen. En dat kan dan met een extract.
Oké. Ja. Heel mooi.
Ik zou nog even terug willen naar het stukje, we hadden het net over bemesting. Maar hoe past dierlijke mest hier in dit verhaal?
Ja, dierlijke mest ligt er natuurlijk ook heel erg aan wat het dier gevoed wordt. En dat bepaalt ook heel erg je mestproduct.
Ja.
En dat kan heel zout zijn. En het kan ook gewoon ontzettend goed in samenstelling zijn. Dus de ene mest is het andere niet. Dus het verstandigste is om mest nooit direct op het land aan te brengen. Het is sowieso anaeroob. Hè? Er zitten ook heel veel anaerobe microben in. Dus er zitten ook veel parasieten in, et cetera. Dus beter om dat eerst te neutraliseren. En hoe makkelijk kan het? Gewoon composteren.
Ja, dus composteren van die mest zou het beste zijn om dan...
Ja, okay. Want dan is het... En is de mest onschadelijk gemaakt. Alle nutriënten die erin zitten. En er zitten heel veel nutriënten in mest. In dierlijk mest. Dat kan opgenomen worden in die biomassa van de microben. En dat is veel veiliger ondergronds om als nutriënten te geven aan je planten. Dan dat via directe mest komt.
Ja. Heel veel interessante dingen geleerd. Ik kan er nog steeds ook hier heel lang over doorpraten. Maar heb je nog tot slot een tip van waar kun jij dan als veehouder, landbouwer mee beginnen? Als je hier naar wil gaan kijken.
Dit hele gebied in van regeneratieve landbouw bedoel je?
Ja, en met name de bodembiologie.
Ja, joh, ik denk dat je gewoon...
Moet je gewoon beginnen met naar de bodem eens kijken?
Je moet zeker naar de bodem gaan kijken. Heel veel andere podcasts ook luisteren. Zodat je de context inderdaad goed begrijpt. Want weet je, zodra je hart een beetje open gaat voor dat microbeleven en waar ze toe in staat zijn. En hoe makkelijk ze dat doen als zij nou gewoon in de gelegenheid zijn om hun werkjes te doen. En dat wij dat niet proberen over te nemen. Want we zijn veel te groot en veel te onprecies eigenlijk. Ja, dat... Als het goed is, gaat ons leven er ook veel relaxter uitzien als boer. Laat hun dat werk doen. Je hebt honderden miljoenen medewerkers onder je voeten. Leer ze kennen en laat zij hun werk doen.
En dan zodat je het zelf kan benutten voor hun voordelen.
Ja, en dan terwijl zij al dat groeien en voeden doen, gaan jullie lekker op vakantie een keer. Nee, ik meen het echt.
Nou, super. Dat klinkt heel erg goed. Heel erg bedankt. Ja. En we zullen elkaar vast en zeker nog een keer spreken.
Ja, dankjewel.
Leuk dat je deze podcast van Ik Oogst Mee hebt geluisterd. Wil jij als agrarisch ondernemer meer leren over regeneratieve landbouw? Sluit je dan aan bij Ik Oogst Mee, het boerenkennisnetwerk van Agrifirm, waarin we met elkaar meer leren over de kansen en uitdagingen van regeneratieve landbouw. Meld je aan via www.ikoogstmee.nl. Of volg ons op Facebook en Instagram. Ook zien we jou graag bij een van onze bijeenkomsten. En heb je nog vragen of ideeën voor ons? Laat het dan gerust weten.